Er is nog een mededeling, gemeente, en dat betreft de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de heren wil, op dinsdagavond. C. van der Steenhoven, Stellendam en zuster W. Bot, Melisand. En ook op dinsdagavond zuster Oorbeek, Overweel, in Dirksland en F. Nieuwland, ook in Dirksland. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit de achtste psalm, de versen 1, 3 en 4. Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen. Het derde vers sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen. En het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? 1, 3 en 4 van Psalm 8. Doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle eeuwen. En daarna zingen we uit de 33ste psalm het 6e vers. Maar de alto's wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft alto's kracht. Daarna lezen we uit het heilig woord van God en de schriftlezing voor deze avond. Kunt u vinden in de brief aan de Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 13, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 33, vers 6. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Vanavond willen we met Gods hulp stilstaan bij wat wij beleiden over de schepping. En de tekstwoorden kunt u vinden in dit gedeelte wat u gelezen is, het derde vers van Hebreeën 11. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. We willen in dit licht ook lezen wat onze belijdenis zegt over de schepping. Dat is de Heidelberger Catechismus, zondag 9, vraag en antwoord 26. We lezen vraag en antwoord 26 uit zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover onze catechismus in zondag 9. We willen nu eerst ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Tot u, o Heere, komen wij in deze ogenblikken. Want tot wie anders zouden wij heen gaan dan tot u? Bij u alleen is raad, is hulp. Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En nu bidden we u, o grote koning, wilt u uit grondeloze barmhartigheid in deze eredienst afdalen en vanuit uw woord ons die woorden van het eeuwige leven doen horen. Laat het, wanneer wij vanavond stilgezet worden bij dit diepe en verheven onderwerp, van het feit dat u alles geschapen hebt, toch zo mogen zijn dat wij niet vergeten dat wij als schepselen, als gevallen zondaren, die woorden van het eeuwige leven nodig hebben om wel getroost te leven en zalig te sterven. Heere, wil u het ons dan maar herinneren, hoe hoog onze plaats was, hoe u met eer en heerlijkheid ons kroonde in de morgen van de geschiedenis, toen de eerste mensen, de stamvader en de stammoeder van dit menselijk geslacht, werden gekroond en begenadigd door u. Leer ons diep beseffen hoe diep we gevallen zijn en hoe diep wij in die val onszelf, het menselijk geslacht, in de zonde gestort hebben. Hoe diep wij ook de schepping hebben meegesleurd en bezoedeld door onze zonde. Heere, laat het ons tot ootmoed mogen stemmen als we over deze dingen nadenken. Maar geef ook dat wij zien mogen, Heere, dat u die schepping bezoedelt met 1000 zonden, die mens, het kroonjuweel van uw schepping, die alles bedorven had, niet liet in die duisternis en in die ellende waarin hij zichzelf heeft gegeven. Maar dat u een weg ter verlossing opende, om zondaren te vernieuwen en te bekeren, en om straks eenmaal alles zo te maken dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Heere, laat de prediking van deze dingen in al zijn ernst en in al zijn scherpte, maar ook in al zijn aandrang, in al het onderwijs wat erin ligt opgesloten, gezegend mogen worden aan onze harten. Zegen het, Heere, opdat wij voor het eerst gaan zien wie wij zijn midden in deze wereld, op deze schepping, op deze aarde. Laat het ons tot last mogen worden, tot schuld mogen worden, als wij u, de schepper van alle dingen, die ook de schepper van ons leven zijt, niet eren. Laat het ons verootmoedigen voor u, dat wij gezondigd hebben. En wil ons leren, door hartvernieuwende genade, en door het werk van die grote verlosser en zaligmaker Jezus Christus, de eer van u te zoeken en de eer van u, o grote schepper, te gaan bedoelen. Heere, werk dat in ons leven. Werk het bijzonder ook in het hart van hen die u kennen mogen. Laten deze dingen ook voor hen tot beschamend en tot vertroostend en tot aanmoedigend onderwijs mogen zijn. En wil u geven, Heere, dat uw volk zich in u, de schepper en de verlosser, de drie enige God, mag verblijden. Denk aan allen zoals we hier zijn. Wees u, o Heere, met allen die het moeilijk hebben op wat voor wijze dan ook. Wil u in de moeite en in de verdriet van het leven uw hulp en bovenal uw gunst niet onthouden. Laat het zo mogen zijn dat zij die in tegenspoed en rouw, in ziekte en ellende, de weg door hun leven moeten gaan, niet verbitterd mogen worden, maar dat zij door genade mogen zien dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand leren geven. Leer hen dat, Heere, die dat nodig hebben. Leer hen zien dat ondanks alle onbegrijpelijke dingen, u, de grote schepper en onderhouder, deze wereld bestuurt en dat doet naar uw goddelijke en goede welbehagen. Wees u, Heere, met ons allen zoals we hier zijn, Ook met degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, wil u ons allen uit uw woord onderwijzen en een zegen schenken. Wil u in ons leven met ons zijn, ook deze week, die we weer begonnen zijn, wil ons en onze kinderen beschermen en bewaren, wanneer er onder ons zijn die deze week al weggegaan zijn of nog weg zullen gaan, wil u als een muur van bescherming rondom hen zijn. Wil u ook onze kinderen bewaren. Bijzonder dragen we die jongeren aan u op, die ook uit onze gemeente deze week een verre reis hopen te ondernemen. Er zullen er verschillende zijn die een reis zullen ondernemen naar Hongarije, in schoolverband. Heere, wil u hen beschermen en bewaren. Wil u hen daar in dat land waar de dingen zo anders zijn als onder ons, nabij zijn. En wil u geven dat ze daar ook een onvergetelijke tijd mogen ontvangen. Maar bovenal wil u hen weer veilig thuis brengen. Wees u zo met ons allen. We bidden u, wil u denken aan onze kerken. Aan de kerken van ons vaderland. Aan de kerken in Europa. Wil u geven, Heere, dat uw koninkrijk mag komen. En dat in het vrije Westen wij de vrijheid niet misbruiken naar ons vlees. Maar dat wij in de vrijheid die we ontvangen ook uw hand mogen opmerken. En er klein onder mogen worden. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat mensen die in de vrijheid die zij vertolken en vertalen als ongebondenheid en van uw woord zijn afgedwaald, weer terug mogen keren tot u en tot het woord van uw waarheid. Wil u ook geven, Heere, dat in de landen waar die vrijheid niet is of nog maar weer pas is teruggekeerd, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Denk aan de kerken in het Oostblok. Wil u geven dat ondanks alle dingen die gebeurd zijn en ondanks alle moeite die er zeker op allerlei terreinen is, uw zaak geen schade mag leiden, maar uw koninkrijk mag komen. Ja, wil u geven dat bij alles wat in deze wereld, in dit tijdsgewricht van de wereldgeschiedenis benauwd, vragen geeft, dat u die de grote koning zijt van het heelal, aan ons mag denken, aan deze wereld wil denken en nog krachtig wilt werken onder de mensen die op deze wereld wonen. Heren, er zijn er toch zoveel die een ziel hebben voor de eeuwigheid en die wankelen ten dode. O God, wil u nog geven dat het woord van u harten mag treffen en harten mag breken en dat er nog mensen mogen zijn die toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Zegen dan ook ons bijzonder. Zegen ons land en ons volk, onze regering, ons koninklijk huis. Wil u ook hen die gezag bezitten en leiding moeten geven, de wijsheid en de genade geven om dat te doen in gebondenheid aan uw woord en in afhankelijkheid van u. En wil ons allen, Heren, ook zoals we hier zijn, niet bezoeken nadat wij verdienen. Want wij moeten het belijden dat wij door onze zonde u bedroefd en vertoornd hebben. En daarom reden geven dat u ons voorbij zou gaan. Maar denk nog aan uw verbond. Denk nog aan het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wil nog uit vrije genade op ons en op onze kinderen neerzien, grote Schepper aller dingen die uit het ongenaakbaar licht ons gedrag ziet. U kunt ons voorbij gaan, want u weet wat aan zonde er woont in ons leven. Maar zie nog op het bloed van het verbond en denk nog aan hem, in wie gij alles geschapen hebt en om wie er alleen verzoening is. Heere, denk aan ons om Jezus wil. Amen. Psalm 19, de versen 1 en 4 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. voor de Heere en zijn dienst. Eerste vers van Psalm 19, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het vierde vers, des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans. 1 en 4 van Psalm 19. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we samen uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, het vijfde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, door de jaren heen is er altijd veel over de schepping nagedacht. Misschien is het wel een van de meest besproken onderwerpen geweest op het breukvlak tussen kerk en wereld. Al jarenlang is het gesprek aan de gang over schepping of evolutie. U weet wat dat betekent. Schiep God de wereld enkele duizenden jaren geleden uit niet? Of is deze wereld als deel van het heelal een product van geleidelijke ontwikkeling die miljoenen jaren heeft geduurd? Als ik het goed zie, dan neemt die discussie op het ogenblik wat af. En komen we weer in het vaarwater terecht van het bestuur, het beheer van deze schepping. Alle vragen rondom de vervuiling, rondom het milieu en rondom de dingen die vanuit de Bijbel daarover gezegd zouden kunnen worden. Maar al verschuift die discussie misschien, vaststaat dat er over de schepping heel wat te zeggen is. En dat er over die schepping van deze wereld ook door de loop der eeuwen heen heel wat gesproken is. En als we dat zo op ons af laten komen, dan valt het toch eigenlijk wel tegen, niet? Als we onze catechismus lezen, dan wordt daar toch over die schepping maar heel weinig gezegd. Maar één zondag, één vraag, met één antwoord. En als u die vraag en dat antwoord dan ook nog op u in laat werken, dan blijkt dat het eigenlijk toch over andere dingen gaat dan de schepping. De schepping van hemel en aarde, dat wordt eigenlijk in een bijzin, we zouden bijna kunnen zeggen, in een zin die tussen haakjes staat, afgedaan. Als we in de eerste helft van het antwoord van onze catechismus lezen dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus hemel en aarde met al wat erin is uit niet heeft geschapen. Dat is alles. Waarom zo weinig woorden, zo vragen we ons af. Is er dan niet meer over te zeggen? Jazeker is er meer over te zeggen. Maar toch, laten we niet vergeten dat de bedoeling van de catechismus allereerst is niet om al onze vragen te beantwoorden, maar om uiteen te zetten wat nu de betekenis van dat feit dat God de wereld geschapen heeft is voor het geloof. En zo willen we vanavond proberen over de schepping na te denken. Toegespitst op dat punt. Wat betekent de schepping van hemel en aarde voor het persoonlijke geestelijke leven? Nee, daarbij zullen we alle vragen van vandaag niet helemaal voorbij kunnen gaan. Dat is ook niet de bedoeling. Maar we willen met Gods hulp die lijn van de catechismus toch wel vasthouden. En zo willen we spreken over de belijdenis aangaande de schepping. En twee dingen vragen dan onze aandacht. Allereerst de aard van de scheppingswerken en ten tweede het doel van de scheppingswerken. Thema is de belijdenis aangaande de schepping. Ten eerste de aard van de scheppingswerken en ten tweede de bedoeling van de scheppingswerken. Zoals u weet zijn we bezig met onze catechismus, de zondag over de schepping. En om precies te zijn, dat is die zondag die een gedeelte van het 12 artikelen het apostolicum bespreekt. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. En omdat dat eigenlijk de inzet is van wat hier behandeld wordt, kunnen we begrijpen dat onze catechismus bij het beantwoorden van die vraag over de Vader, de schepper van de hemel en de aarde, uitvoerig ingaat op wat nu het vaderschap van God betekent. En we zijn daar vorige week mee begonnen, om daar allereerst de aandacht voor te vragen. En we hebben gezien dat God op een drievoudige manier Vader genoemd kan worden. Hij is de Vader van de Heere Jezus Christus. Daar is een verband tussen het vaderschap en de schepping. En daar is een verband tussen het vaderschap en de gelovigen, die God door genade Vader mag noemen. En nu willen we verder gaan, en bijzonder bij het leerstuk, het belijdenisstuk van de schepping stilstaan. En laten we daarbij toch niet vergeten dat die schepping het werk van God is, en heel bijzonder het werk van God de Vader is. Nee, als wij zeggen dat God de Vader de schepper van hemel en aarde is, dan bedoelen wij niet dat God in die schepping alleen als de Vader gewerkt heeft. We hebben het al meermalen gezien, in zijn werken is God altijd als de drie-enige God aan het werk. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, deze drie zijn ook in de schepping bezig geweest en zijn tot op de dag van vandaag in de onderhouding van die schepping bezig. Maar al is het zo dat de drie-enige God de schepper is, toch is het bijzondere God de Vader wiens werk op de voorgrond treedt als wij spreken over de schepping van hemel en aarde. God de Vader en onze schepping. Waarom heeft die drie-enige God, waarom heeft heel in bijzonder God de Vader dan deze wereld, deze mensenwereld, de engelenwereld, de hemelen geschapen? Wat was het wat de Heere bewoog toen hij alles in het aanzijn riep? Ja, dat is een diepe vraag waar we meteen al in aanraking mee komen. Zou het zo zijn, zoals wel eens gedacht is door sommigen, dat God deze wereld en deze mensenwereld en al wat er geschapen is in het aanzijn riep, vanwege het feit dat hij eenzaam was? Dat God dus die schepping nodig had? Ach, u weet het toch? Dat is verkeerd, zelfs zonde om te denken. Want God is niet de eenzame. God de drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij wonen tezamen in de eenheid van hun drie personen, in heilige liefde. God had de schepping niet nodig. God had de mens niet nodig. God had het heelal niet nodig. Ja, maar zegt u, waarom heeft de drie-enige God dan toch dit alles geschapen? Wat heeft hem bewogen in de schepping van wereld en mens? Wel, een antwoord krijgen we op die vraag in een van de lofzangen uit het boek Openbaring, waar we lezen dat voor de troon van de Almachtige God gezongen wordt: Gij, o Heere, hebt alles geschapen. Door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En dan kunt u dat kleine woordje door uw wil ook iets anders lezen. Eigenlijk staat er namelijk door uw welbehagen zijn zij en zijn zij geschapen. Daar ligt dus de verklaring. God heeft de hemel en de aarde, dit alles geschapen omdat hij het wilde. Omdat het zijn welbehagen was. Omdat het hem goed dacht. En dat, gemeente, is het diepste antwoord. Waarom is het heelaller? Waarom zijn alle schepselen er? Het is omdat het Gods welbehagen was, omdat hij het wilde. En een dieper antwoord is er niet. Hoe heeft God dan alles geschapen? Wel, ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. Gods scheppen is anders dan ons scheppen. Wij zeggen wel eens dat wij mensen iets geschapen hebben. Meestal wordt dat gebruikt in verband met kunstenaars. Dan wordt gezegd dat een bepaald kunstwerk, een bepaald beeldhouwwerk, een schepping is van die of van die. Maar eigenlijk is het verkeerd om daarvoor het woord schepping te gebruiken. Zeker, ik wil niet ontkennen dat sommige mensen bijzondere gaven hebben, waardoor iets ontstaat wat van blijvende betekenis is op deze wereld. Maar toch scheppen. Wij mensen kunnen dat niet. Want scheppen in de Bijbelse zin is eigenlijk dat wij iets maken terwijl er niets is. Onze tekst zegt het zo. De dingen die zijn, zijn geworden uit de dingen die niet zijn. Eerst was er niets. En toen heeft God uit dat niets iets gemaakt. Dat kunnen wij mensen niet. Wij hebben altijd iets nodig om er iets anders uit te maken. Wij hebben grondstoffen nodig om iets te bouwen. Wij hebben steen nodig om een beeldhouwwerk te maken. En noemt u het maar op. Wij kunnen niet iets uit niets maken. Dat kan God alleen. En dat is scheppen. Iets uit niets in het aanzijn roepen. Want zo heeft de Heer het gedaan. Hij heeft de hele wereld uit niets geschapen door te spreken. In den beginne heeft God gesproken. En door dat ene woord van God kwam er licht, kwam er duisternis. Kwam er een hemel, kwam er een aarde. Kwam er dat hele heelal met al zijn duizenden miljoenen sterren, met die onmetelijke afstanden. Alles is geschapen, zegt de psalmdichter in Psalm 33, door het woord van God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Wat een ontzaggelijk iets als we dat proberen met ons kleine, beperkte menselijke verstand ons voor te stellen. God heeft uit niets een wereld geschapen, uit niets deze hele schepping in het aanzijn geroepen door het woord van zijn kracht. In de duisternis van den beginne klonk het woord. Er zij licht. En daar was licht. In de duisternis van den beginne klonk het woord. Er zij hemelen. En daar waren hemelen. In de duisternis van den beginne klonk het woord. Er zij een aarde. En daar was de aarde. Wat een macht moet deze God niet hebben. Dat hij met enkel spreken. Uit niets een wereld, een heelal in het aanzijn riep, zodat de dingen die wij zien niet zijn uit de dingen die gezien worden. Maar weet u wat nu het erge is? Deze kostbare Bijbelse belijdenis, dat God de schepper van de hemel en aarde is en dat hij alles met het woord van zijn kracht heeft voortgebracht, wordt aangevochten. Nee, dat is niet pas gebeurd sinds de opkomst van de evolutieleer. Laat dat duidelijk geschapen had. Dat was voor zijn heidense denken een ongerijmdheid. En in de eeuw na de reformatie is er vanuit het verlichte denken zijn er al mensen geweest die de theorie lanceerden. Ja, er moeten toch ook wel mensen voor Adam geleefd hebben. De theorie van de pre-Adamieten. Eeuwenlang is die leer aangevochten. Dat eenvoudig Bijbels getuigenis. Maar u weet het, bijzonder sterk is dat Bijbels getuigenis onder druk komen te staan sinds Charles Darwin uit Engeland zijn evolutieleer ging ontwikkelen. Tastend eerst, vragend eerst. En steeds meer kwam hij tot de overtuiging dat de Bijbelse leer van een schepping in 6 dagen, zo'n 6, 7, 8 duizend jaar geleden, dat tot de ongerijmdheden en de onmogelijkheden moest behoren. En de wetenschap heeft van die theorie van Darwin gebruik gemaakt en het verder uitgebouwd en het verder verfijnd. En de evolutieleer is zeker in onze eeuw in brede lagen van de wetenschap geaccepteerd als het uitgangspunt bij alle denken. En u weet hoe dat ongeveer luidt. Ik zal er maar een paar zinnen aan wijden. Heel oppervlakkig dus. Alleen maar om het aan te duiden. Deze wereld is eigenlijk door een samenloop van omstandigheden hier op deze plaats tot stand gekomen. En toen is er op deze wereld leven ontstaan. Begon bij een enkele cel. En die cel is zich gaan ontwikkelen. Eerst in het water. Toen zijn er eenvoudige levensvormen ontstaan. Vissen ontstaan. In het water ontstonden reptielen. Reptielen die langzaam maar zeker niet alleen in het water leefden, maar zich ook op het land gingen bewegen. Zo is het leven hier op aarde gekomen. Landdieren, vogels. En uiteindelijk over een periode van honderdduizenden, miljoenen jaren is uit die lagere levensvormen een steeds hogere levensvorm ontstaan. Hogere dieren, hogere orden van dieren en uiteindelijk de mens. Eerst een primitief soort mens, die nog niet erg op een mens leek. Maar steeds werd die mens door de honderdduizenden jaren heen veredeld. Totdat het de Homo sapiens werd, zoals men dat in de wetenschap noemt. De wijze mens. Hele tekenende naam. De wijze mens. En die wijze mensen, dat zijn wij. En volgens de oude klassieke evolutieleer zijn wij allemaal als wijze mensen op weg naar een betere toekomst. Want die mensheid ontwikkelt zich eenmaal steeds hoger, steeds beter, steeds vredelievender, steeds meer op weg naar het rijk van vrede en gelijkheid. Waarvan denkers uit de vorige eeuw in de tijd van Darwin droomden. De gouden eeuw. De toekomst van de wijze mens. God heeft erin geblazen. In die verdwaasde mens. Die tegen zijn scheppingsmacht in opstand kwam. En de wereldgeschiedenis van de 20e eeuw. De wereldgeschiedenis van de mens die steeds hoger dacht te klimmen, heeft er getuigenis van afgelegd dat diezelfde wijze mens niet op weg was naar een betere samenleving. Wereldoorlogen hebben het Westen doorploegd. En het diepste duisteren van de zonde dat in de mens woont is naar boven gekomen. Maar het heeft de wetenschapper niet van weerhouden om toch die oude klassieke evolutieleer in beginsel vast te houden. God de wereld geschapen? Ach nee, wij weten beter. De wereld is het uitvloeisel van ontwikkelingen. Gelukkig mogen we ook zeggen, en ook daar wil ik even de vinger bij leggen, dat er een kentering gekomen is. En dat er mensen zijn die vooral sinds de jaren 50 meer en meer op de zwakke plekken binnen die evolutieleer hebben gewezen. Vooral de stroming in de wetenschap die zich siert met de naam creationisme mag hier genoemd worden. Wetenschappers die de Bijbel vasthouden en die van de creatie, van de schepping door God uitgaan.
en geprobeerd hebben aan te tonen dat de veronderstellingen van die wetenschap niet deugen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Al moeten we tegelijkertijd zeggen dat ook het creationisme niet alle antwoorden geeft op iedere vraag. En al moeten we bovenal erbij zeggen dat wij niet in de schepping geloven, omdat er zwakke plekken zitten in de evolutieleer. Maar ten diepste omdat wij buigen willen voor het woord van de levende God. Want door het woord van God verstaan we, ook al blijven er misschien voor ons persoonlijk wel vragen over hoe en wat, maar door het woord van God verstaan we dat de wereld door God geschapen is. Zo begint de schrift. En zo handhaaft de schrift tot in deze wijze wetenschappelijke 20e eeuw dat majesteitelijke getuigenis. Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En die God schiep de hemel en de aarde. Want die hemel en die aarde, die plaats waar wij wonen mogen, het feit dat wij leven mogen, dat is niet het samenspinsel van allerlei toevallige omstandigheden. Achter deze wereld, achter deze schepping staat de God die alles bestuurt en die deze schepping in zijn hand houdt. Want hij heeft het alles geschapen naar zijn welbehagen. En hij heeft het alles geschapen opdat de schepping hem zou eren. De miljoenen sterren ver in het heelal zijn lof zouden zingen. De aarde zou bruisen en juichen. De bergen zouden huppelen en geschal maken tot eer van hun schepper. En de mens, het kroonjuweel van die schepping, zijn lof zou zingen. Zo heeft God de wereld geschapen. En dat belijden we in alle eenvoud met de kerk van alle eeuwen op grond van het woord. Maar wat betekent dat dan? Wat is dan het doel van God geweest? Want u hebt wel gezegd, ja, het was om hem te eren, tot eer van zijn naam, dat hij de wereld geschapen heeft. Maar wat komt daarvan terecht? Inderdaad, juist in het licht van deze vraag moeten we nog heel wat dingen toevoegen. En daarin willen we iets laten zien van wat de praktische betekenis nu is van dat grote leerstuk van de schepping door God van de hemel en de aarde. Wat is het? Dan laat ik een aantal punten mogen noemen zonder volledig te zijn. Allereerst dienen wij bij dat grote leerstuk van de schepping goed vast te houden dat God de schepper is. Gedenk uw schepper. En dan staat erachter in Prediker 12 in de dagen van uw jongelingschap, in de dagen van uw jeugd. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die jong zijn, dat geldt ook voor mensen die oud zijn. Dat geldt voor alle schepselen. Gedenk dat God schepper is. En dat houdt in, gemeente, het feit dat God schepper is, dat hij de machtige is en dat hij boven deze wereld staat. En dat alles wat in deze wereld is, het stoffelijke, maar ook u en ik, mensen die door God geschapen zijn, dat wij slechts schepselen zijn. En weet u wat nu een van de ergste dingen is tegenover de schepper van hemel en aarde? Als wij dat gaan vergeten, dat God de koning is, de schepper, en wij op deze aarde slechts schepselen. U moet daar maar eens over nadenken. En dan in dit licht. God heeft de wereld geschapen. God heeft de sterren geschapen, de maan, de zon. Dat zijn maar schepselen, zegt Genesis 1. En wat heeft die mens gedaan in zijn zondige dwaasheid? Romeinen 1 laat het ons zien, die mens heeft de schepper uit het oog verloren. En heeft het schepsel verheven tot afgoden. Ze gingen schepselen vereren in plaats van God. Zo is de afgoderij in de wereld gekomen. Dat gevallen kinderen van Adam schepselen gingen vereren in plaats van de schepper. Zon, maan en sterren, ze werden aanbeden in het oude oosten. En ze worden nog aanbeden in allerlei vormen van waarzeggerij, horoscopen, dierenriem, noemt u het maar op. En alsof het niet genoeg is. Mensen worden vergood. Geld en goed wordt vergood. De mens is sinds de zondeval steeds maar bezig om uit schepselen afgoden te maken. En hij krijgt er nooit genoeg van. O zeker, we worden meer verfijnd in het maken van onze afgoden. Wij zullen die oude afgoden niet vereren. Die Baal en die Astaroth en die Moloch. En noemt u ze maar op. Maar zijn er vandaag ook geen vormen van afgoderij, verfijnder misschien, subtieler misschien, dat wij het schepsel vereren in plaats van de schepper? Dat wij materialistisch ingesteld zijn, dat betekent dat wij het stoffelijke, het geld en het goed van deze wereld vergoddelijken. Dat wij opgaan in het goede leven in ons steeds nog betrekkelijk welvarende Westen. En ons om God niet bekommeren. Dat wij opgaan in allerlei vormen van ontspanning. Wat door een bekend schrijver van vandaag de nieuwste vorm van afgoderij genoemd wordt. De verziekte vormen van ontspanning en bezig gehouden te worden. Ach, we kunnen die lijst nog langer maken. Maar laten we eens een ogenblik stilstaan bij het feit. Wat moet dat voor de schepper van hemel en aarde zijn? Hij heeft ons geschapen. En wij maar bezig om van zijn werk, om van wat hij gemaakt heeft. Van die zon, die maan, die sterren, van dat geld en van dat goed. Van de dingen die ons in ons leven bezighouden en die God ons gegeven heeft, afgoden te maken. Is dat niet de diepst onterende? Dat wij het werk van de schepper eren in plaats van God zelf. Juist hier komt een van de oerzonden van ons gevallen bestaan aan het licht. Namelijk dat wij zondigen tegen het eerste gebod. Luther zegt dat is de wortel van alle andere zonden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En alle afgoden die er in ons leven zijn. Schepselvergoding, mensvergoding, stofvergoding. Ideeënvergoding. Dat is zonde tegen het eerste gebod. Zonde tegen onze schepper. Dat is het eerste, laten we blijven bedenken. God is onze schepper. Hij is God. En wij zijn slechts mensen. En de aarde is slechts geschapen door hem. Tweede. Laten we niet vergeten dat God alles goed heeft geschapen. Het is volmaakt uit zijn scheppershand voortgekomen. Het staat er bij iedere scheppingsdag. En het is alsof de schrijver van het boek Genesis er niet genoeg van kan krijgen. Om dat telkens maar weer haast eentonig neer te schrijven. En ziet, het was goed. En ziet, het was goed. En dat staat er in dit verband, het was goed in Gods oog. God zag wat hij gemaakt had. En God verblijde zich erin. God verlustigde zich erin, in het werk van zijn handen. Ik zeg het met eerbied, het gaf God een diepe, innerlijke, goddelijke vreugde. Als hij het werk van zijn handen zag. En toen sloot God dat werk van de schepping af. De Bijbel zegt, hij volbracht het werk van de schepping. Het was volbracht. En toen zei de Heere, en ziet, het was zeer goed. Volmaakt. Er ontbrak niets aan. En als we daarover denken, en het is goed, mijn beste vriend, om daar eens rustig over te denken. Over het feit dat God alles wat hij gemaakt had, ziet, het was zeer goed, volbracht, afgemaakt, volkomen. Wat hebben wij met dat zeer goed gedaan? We hebben het verzondigd en we hebben het bedorven. Dat is de zondeval, toch? Dat vreselijke. Dat wij dat zeer goede van God bedorven hebben. Allereerst zo. Door te luisteren naar de inblazingen van de vorst der duisternis. Hebben Adam en Eva tegen God gezondigd. Hebben zij zichzelf, hun eigen ziel, weggezondigd. En zijn zij met al hun nageslacht. Want zij vertegenwoordigden het menselijke geslacht. Kinderen des torens geworden. Dat prachtige, dat schone, dat volmaakte, wat de mens voor de schepping was, is geworden tot een onderdaan van Satan, een kind des torens. Maar daar bleef het niet bij. Deze wereld, de planten, de aarde, zelfs het hele luchtwerk om ons heen, het firmament. Het werd aangetast door de gevolgen van de zonde. En de aarde kreun, schrijft Paulus in Romeinen 8, en zucht als in barensnood. De mens die de wereld had moeten bebouwen en bewaren, sleurde die wereld mee in de ondergang. Het zeer goed. Wij door onze zonde tot zeer slecht. Denkt u daar wel eens over. Van wat een grote hoogte wij zijn afgevallen. Misschien zou een van de redenen zijn waarom er vandaag vaak zo oppervlakkig, zo ondiep over de zonde gepraat wordt. Dit is. Dat zo weinig doordacht wordt en bepeinst wordt en beleefd wordt. Wat een diepte de val betekende. Het allervolmaaktste. Bedorven. Wat een hoogte. Waar zijn we van afgevallen? Nee, als dat op je afkomt. Dat je gevallen zondaar bent. Tuimelend van de grote hoogte waar God je opstelde. Tot in de diepste diepte. Een wereld meesleurend. De vloek over de schepping. Dan zeg je niet. Zalige val. Wat in sommige kringen gezegd is. Zalige val. Onzalige val. Want er is aan de val op zichzelf niets zaligs. Dan zeg je met die oude kerkvader, die over de schepping nadacht en over de diepte van de val, en die het hoofd boog en tot zijn leerlingen zei, Wie zou niet wenen? Wie zou niet wenen? Toe. Wenen we nog wel eens over de zonde? Over het feit dat we zo diep gevallen zijn? Wenen we nog wel eens over het feit dat door onze zonde deze wereld tot een tranendal geworden is? Laten we dat zeker vandaag in alle discussies ook maar niet vergeten. Juist ook wanneer het gaat over wat er met deze schepping gaande is. En hoe de mens als rentmeester door God over deze schepping is aangesteld. Al de vragen van de vervuiling en de verloedering van deze schone aarde. Waarin de wereld vergiftigd wordt door dampen. En waarin de woestijnen zich uitbreiden. En de honger toeneemt op allerlei gebieden. Het is vanwege de zonde. En als de beesten, als de dieren, als de planten lijden onder ziekte en dood. Het is de zonde. En het zou de eerste maal niet zijn, gemeente, dat door het overdenken van deze dingen ogen geopend werden. Want al is het waar dat we door het bezien van de schepping en door het bezien van de natuur op zichzelf niet tot bekering komen kunnen. Als wij de natuur bezien in het licht van het woord, is het woord voor ons tot een zeer diep aangrijpend boek. En heeft God ook wel mensen in het hart gegrepen door hen te laten zien dat de schepping nu zucht. En als in barensnood is, vanwege onze zonde. En dat heeft hem in het hart geraakt. Dat de stervende bomen in de herfst en de herfstbladeren waarover je loopt als je naar huis loopt, herinnering waren aan de dood en aan de zonde. Bij iedere stap op die weggewaaide, nat vertrapte herfstbladeren. Ze getuigen tegen je. Bij een stervend dier in de wei of in de stal. Vanwege mijn zonde. Wat is de val diep. Dat kunnen die beesten niet helpen. Dat kunnen die verschrompelde bloemen niet helpen. Dat kan die stervende oude boom niet helpen. Dat is mijn schuld. Dat is het tweede. Laten we niet vergeten dat God alles goed geschapen heeft. En dan het derde. God onderhoudt zijn schepping nog. En God onderhoudt heel bijzonder wonder van zijn goedheid die mens op die wereld nog. Nee, we zullen vanavond daar niet alles over zeggen. Dat komt nog terug als we het over de voorzienigheid gaan hebben. Maar we moeten het toch aanstippen, ook als we praten over de schepping. De grote schepper onderhoudt de wereld nog. Hij laat die wereld, die kreunt onder de zonde, die gevloekte aarde, het aardrijk is vervloekt om uwentwil, die laat de Heere nog bestaan. En in die aarde laat hij nog mensen leven. En geeft hij mensen nog gezondheid, nog leven, nog voedsel, nog eten, nog drinken. Oh, ik weet het, juist op dat punt komen er vragen. Want er zijn mensen op deze wereld die niet veel eten hebben. Er zijn op dit moment duizenden misschien die in hongersnood zijn. Er zijn er ook onder ons die niet die gezondheid hebben die ze graag zouden bezitten. Maar toch, heel in het algemeen, als u uw leven terugziet, als ik mijn leven overdenk, dan kan ik alleen maar zeggen, God van de hemel heeft nog zoveel geduld met deze schepping en vooral met zijn schepsel, vooral met die mens. En hij heeft de meeste van ons, toch eigenlijk wel ons allen. Zoveel goeds gegeven. Dagen zonder getal. Zijn trouw was groot. Ze was elke morgen nieuw. Eten, drinken, kleding, een huis, werk. Althans voor velen van ons. Waar hebben we het aan verdiend? Denken we daar wel eens over na? Want ook de zegeningen die we in het dagelijks leven ontvangen, het wordt zo spoedig vanzelfsprekend. Dat de zomer komt en de oogsttijd komt en de zaaitijd komt. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Dat wij leven en gezond zijn op deze aarde. En dat God, de schepper van alle dingen, ons leven onderhoudt. En dat wij naar de woorden van de apostel in hem leven en ons bewegen. Dat is onverdiende goedheid. Worden we er wel eens klein onder? Of leven we, jonge mensen, maar ook ouderen, met de gaven die de schepper ons geeft, met de gezondheid en met het geld wat hij ons toebetrouwde, zomaar voor het vaderland de weg, zomaar alsof we dat niet van God hebben gekregen? Geven we die geschenken van de schepper, die guldens waar niet zonder reden op staat, God met ons, geven we die uit voor ons eigen plezier, voor de dienst van de zonde? Besteden we onze jonge krachten, onze jeugdige energie in de dienst van het kwaad? Wat moet de schepper die steeds maar geeft en steeds maar geeft, daar geen oneindig verdriet over hebben? Wat moet de schepper van jouw leven, van mijn leven, niet tot in het diepst van zijn hart vertoornd zijn, als hij ons leven zo onderhoudt? En dat is niet alleen wat we bij dit punt aan moeten roeren. Er zijn hier mensen in de kerk die mogen spreken van heel bijzondere gaven van de schepper. Op het gebed heeft de Heere in uw dagelijks leven geholpen. Geholpen bij moeilijke beslissingen. Geholpen toen de oogst dreigde te mislukken of toen het met uw werk helemaal fout ging. Op het gebed gaf de Heere hulp. En een ander, ja, die weet ervan dat de Heere in zijn goedheid op het gebed wonderen deed wat het lichaam betreft, terwijl anderen zieker en zieker werden. De Heere hield u door. Waar is de eer van de schepper? Waar is de eer, zegt de Vader, de schepper van hemel en aarde, ben ik een vader die voor mijn schepselen zorgt? Waar is mijn eer? En een van de dingen die diep aangrijpend kunnen zijn, ik hoop dat het u ook wel eens aangegrepen heeft. Als je ziet hoe in Nederland, met allerlei gebeurtenissen en manifestaties en feestweken, dat moet allemaal zo nodig, de mensen zich gedragen tegenover de Vader die de schepper is. Het eten zomaar weggooien. En hun energie en de krachten en het geld wat ze ontvingen besteden. Dan hoor ik de Vader klagen. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een vader? Waar is mijn eer? En het erge is, dat gebeurde ook onder jongeren en onder ouderen die gedoopt zijn in de naam van de Vader, de schepper van hemel en aarde. Dat gebeurt ook onder kerkmensen. Die iedere zondagavond horen lezen. Ik geloof in God de Vader. De schepper van hemel en van aarde. Dat gebeurt ook onder hen. Ze kunnen zo onverbroken doorleven. Zonder hun zonde tegenover het zeer goede, het volmaakte van de schepper te beseffen. Ze kunnen zo doorleven. Zonder onder de goedheid van God. Ook in het dagelijks leven. Ook in zijn trouwe zorg. Klein te worden. Er zijn sommigen onder u. Onder jullie jongelui. Nog onbekeerd. Die zoveel van God en van zijn dienst en van zijn woord weten. En die zoveel roepstemmen in hun leven gehad hebben. En die zoveel blijken van Gods goedheid. Van de goedheid van die Vader ontvangen hebben. Van die schepper. Dat je soms denkt, wat moet er nog gebeuren? Wat moet er nog gebeuren? Om harten als het jouwe, als het uwe te verbreken. Weet je het niet, zegt de apostel Paulus in Romeinen 2, dat de goede tierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van de schepper van hemel en aarde u tot bekering moet leiden. Ach, wat kan de overdenking van deze dingen ons zo niet in onze schuld zetten en ons hart verbreken. Heere, wat heb ik gedaan met de schepping, met uw gave, met mijn leven. Ik heb u niet geëerd. O, als dat gaat branden op onze ziel, als dat de nood van ons leven wordt, dan gaan we zoeken om van die nood ontheven te worden. En hoe word je nu als een gevallen zondaar? Als een bederver van de schepping? Als iemand die God niet geëerd heeft, maar hem in zijn gaven en in zijn geschenken onteert, hoe word je nu behouden? Ja, daar kun je de hele wereld voor afreizen. Maar daar vind je op deze wereld geen antwoord voor. Dat antwoord vind je alleen in de herschepping. Niet in de schepping, maar in de herschepping. In het feit dat God deze gevallen wereld niet loslaat, maar in deze gevallen wereld het woord geeft. En in het woord nog laat preken. En dat is de grootste gave van de schepper. Het is tegelijk de gave van de herschepper. Dat God op deze wereld zijn woord nog laat. Ook in deze lage landen. Zijn hoge woord nog laat spreken. En dat hij tot jonge mensen en tot ouderen zegt. Wend u tot mij. Ja, maar zegt iemand, ik kan niet. Ja, maar zegt een ander. Ik zit verkleefd en verklonken in de zonde. U kunt het niet, nee. Maar God heeft gezorgd voor een verlosser die sterk is. Zijn naam, Jeremia zegt, Heere der Heerscharen, is zijn naam. Die verlosser is de schepper. Want het is dezelfde God. En hij heeft zijn macht bewezen in de schepping. Hij gebiedt en het staat er. Zo was het in de schepping. Zo is het ook in de herschepping. Als God zegt, ik schep een nieuw hart. Dan is het. Zouden we dan die grote schepper, de herschepper, niet te voet vallen. Jonge mensen, ouderen. En bidden, o spreek slechts één woord. Een scheppingswoord. Een herscheppingswoord. Een machtswoord. Heren, want dat ene machtswoord van u, dat kan mijn ziel redden. Dat kan de banden verbreken. Dat kan de vloek wegnemen. Dat kan de schuld verzoenen. O, spreek dat ene woord in mijn leven. Want er is er maar één die kan redden. En dat is Hij alleen. En als dat door genade, door vrije genade gebeuren mag, dat wij uit de dood en uit de nood van ons leven gered worden. En als de vloek gebroken wordt door dat dierbare bloed van het Lam, de Heere Jezus Christus. Dan gaat u de dingen ook in uw leven met andere ogen zien. Dan gaat u ook de schepping met andere ogen zien. Dan gaat u ook Gods leiding in uw leven met andere ogen zien. Want in het geloof, en laat het duidelijk zijn, alleen in het geloof, zegt Gods kerk, alles wat er op deze wereld gebeurt, alles wat er op deze schepping plaatsvindt, als wel blijk van de zonde. Ook wat er aan oorlogen en verwoesting en verderf heerst. Maar op deze wereld is een verlosser. En in mijn leven is een hand. Een vaderhand. Een hand die zijn volk, hoe het ook mag tegenlopen. En wat voor benauwenis hun levenspad ook kruist. Niet zal vergeten. Maar die hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Hij zal ze leiden. En hij weet wat ze nodig hebben. Dan kun je in voorspoed en in tegenspoed Gods hand ontdekken. Dwars door de gebrokenheid en door de verslagenheid van deze wereld heen. Dan ga je ook zien dat deze geschonden wereld, die steeds verder geschonden wordt. Want de Satan heeft grote toren. Wetend dat zijn tijd op deze wereld kort is. Dat deze wereld die kreunt onder het oorlogsgeweld en de dreiging in het Midden-Oosten. Vervuild onder ons en in het Oostblok. Woestijn wordt in Afrika. Die wereld zal straks worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dan is het doel wat God met zijn schepping had voltooid. Dan is alles volkomen. Dan is het weer zeer goed. En dan blijft er één vraag over vanavond. Mijn jongen of meisje. Ouderen of jongeren. Zullen wij op die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde zijn? Bij dat zeer goed. Dat kan alleen door bekering. Door hartvernieuwende genade. En daarom predikt ook de schepping. Eigenlijk maar één boodschap. Bekeert u. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Amen. Zullen we eindigen met dankzegging. Heren, wat hebben wij van deze wereld gemaakt? Wat hebben wij van ons leven gemaakt? Hoe diep zijn we van u afgevallen? O, wanneer u zeggen moest, ben ik een vader, waar is mijn eer? Dan moeten wij het zeggen, wij hebben uw eer niet gezocht. Heren, zou u het dan in de weg van de waarachtige bekering ons en onze kinderen willen leren? Om u te zoeken. En zo door het herscheppende werk van uw genade. Uw eer te leren bedoelen. Heren, breng het ons dan aan de weet. Dat wij zo niet verder kunnen leven. En zo zoals we geboren zijn. Voor u niet kunnen bestaan. Maar zie op ons in genade. En werk nog dat werk van genade in onze harten. Ga met ons, Heren, het werk van alle dag, het werk in de schepping weer in. Sterk ons, geef ons trouw, maar laten de dingen van dit leven geen afgoden worden. Laat de schepping niet vergoddelijkt worden in ons denken, maar laten we u zoeken. Al is het met een verslagen hart, ik geloof in God. De schepper van hemel en aarde. Heren, zie ons aan in Christus Jezus, de herschepper. En wil u onze dank aannemen voor alles wat u gaf, ook vanavond. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 3 is onze slotzang. De hemel looft, o Heren, uw wonderen, dag en nacht. 89, 3.